We willen naar het Oude Testament gaan voor de schriftlezing in het boek Exodus. En we beginnen helemaal aan het begin. We lezen het hele hoofdstuk. Waarom doe ik dat? Niet om tijd te winnen, maar omdat het gewoon heel belangrijk is dat we al deze dingen in ons mogen opnemen en daarin ook mogen ontdekken hoe God zijn volk kneedt. Dit nu zijn de namen van de zonen van Israël die met Jacob naar Egypte waren gekomen. Ieder kwam er met zijn gezin. Ruben, Simeon, Levi en Juda, Issachar, Zebulon en Benjamin, Dan, Naftali, Gad en Aser. Alle zielen die van Jacob afstamden waren 70 zielen. Jozef was echter al in Egypte. Even tussendoor. Er staat 70 zielen, niet 70 mensen. Ik ga daar verder niks over zeggen, maar dat viel mij wel op. Toen Jozef gestorven was, en ook al zijn broers en heel die generatie, werden de Israëlieten vruchtbaar en breidden zich overvloedig uit. Ze werden talrijk en uitermate machtig, zodat het land vol van hen werd. Dat is God die aan het werk is. Toen trad er in Egypte een nieuwe koning aan, die Jozef niet gekend had. En hij zei tegen zijn volk, zie, het volk van de Israëlieten is talrijker en machtiger dan wij. Kom, laten we er verstandig tegen optreden. Verstandig tegen optreden. Anders zal het talrijk worden en, mocht het zijn dat er een oorlog uitbreekt, dan zal het zich ook bij onze vijanden aansluiten, tegen ons strijden en uit het land wegtrekken. En ze stelden daarom opzichters van herendiensten over het volk aan, om het door zijn dwangarbeid te onderdrukken. Het bouwde voor de farao voorraadsteden, Pithom en Raamses. Hoe meer ze echter onderdrukten, hoe talrijker het werd en hoe meer het zich uitbreidde, zodat zij in angst verkeerden vanwege de Israëlieten. Eerst verstandig handelen en dan angstig worden. De Egyptenaren lieten de Israëlieten met harde hand voor zich werken. Ze maakten het leven bitter voor hen door hen werk zwaar te laten verrichten met leem en bakstenen en door allerlei werk op het veld, al hun werk waarmee ze hen moesten dienen met harde hand. Bovendien zei de koning van Egypte tegen de vroedvrouwen van de Hebreeuwse vrouwen, van wie de naam van de een Sifra was en de naam van de ander Puwa. Hij zei, als u de Hebreeuwse vrouwen bij het bevallen helpt en u let op de stenen baarstoel, dan moet u, als het een zoon is, hem doden. Maar als het een dochter is, mag ze blijven leven. De vroedvrouwen vreesden echter God en deden niet wat de koning van Egypte tot hen gesproken had, maar lieten de jongetjes in leven. Toen riep de koning van Egypte de vroedvrouwen bij zich en zei tegen hen, waarom hebt u dit gedaan, dat u de jongens in leven laat? De vroedvrouwen zeiden tegen de farao, omdat de Hebreeuwse vrouwen niet zijn zoals de Egyptische vrouwen. Want ze zijn sterk. Zij hebben al gebaard voordat er een vroedvrouw bij hen is aangekomen. Daarom deed God aan de vroedvrouwen goed. En het volk werd talrijk en zeer machtig. Dat is al de derde keer dat ze groot en machtig worden. En het gebeurde, omdat de vroedvrouwen God vreesden, dat hij aan hen nakomelingen schonk. Toen gebood de farao heel zijn volk. Al de zonen die geboren worden, moet u in de Nijl werpen, maar al de dochters mag u in leven laten. Laat ons verstandig handelen, zei hij. Gemeente, het Oude Testament is absoluut noodzakelijk om het Nieuwe Testament goed te kunnen begrijpen. Wat we vanmorgen al allemaal gehoord hebben, en dat klinkt, en heel terecht, heel Nieuw Testament is, en met de verwachting van de Heer Jezus, met zijn regering en met de taak die wij hier hebben gekregen. Dit alles kunnen we pas ten goede beseffen wanneer wij kennis hebben van dat oude verbond wat God met zijn eerste volk, met Israël, gedaan heeft. Doordat we de geschiedenis van dat volk kennen, herkennen wij zoveel dingen in het nieuwe verbond, dat het haast onmogelijk is om alleen maar met de kennis van dat nieuwe verbond door te dringen in de kennis van de Allerhoogste en in zijn plan met deze wereld. Als wij ons enkel baseren op wat wij nu zien en horen en lezen na de tijd van Jezus Christus, dan zal ons dat een zeer gebrekkige kennis geven van God. Ik wil jullie aanvuren om dat Oude Testament eens goed door te nemen. En dan heel bijzonder dat boek Exodus. Dat boek Exodus, dat begint met een tragedie van armoede, met een tragedie van slavernij, van duisternis, van wanhoop, om te eindigen, en dan moet u dat zelf maar eens helemaal doorlezen, en dan ziet u aan het einde van dat boek Exodus, dat dat eindigt met de heerlijkheid van God in de tabernakel. Exodus vertelt ons het hele verhaal van de verlossing van het volk Israël door zijn sterke hand. Niet door Mozes. Als u aan de Joden vraagt wie de belangrijkste persoon is in hun godsdienst, dan antwoorden ze allemaal op eerste slag Mozes. Hij was het. Ja, dat is inderdaad ook waar. Mozes neemt een bijzondere plaats in. Maar de uitleiding uit Israël is gebeurd door Gods sterke hand. Niet door de sterkte van Mozes, niet door de zwakte van Farao, want die had heel veel macht, dat zien we straks wel, maar door Gods sterke hand. Ook niet door een volksopstand van de Israëlieten. Dat allemaal zijn randverschijnselen. De uitleiding van het volk Israël, van het verdrukte, duister, wanhopige volk, naar de heerlijkheid van God, is gebeurd door Gods sterke hand. Voor wie daar oog voor heeft. Voor wie maar oog heeft en wie maar kennis heeft van de God van Israël. Daar waar het boek Genesis begint met de schepping van de hemel en de aarde en al wat daar rond te maken heeft, zo begint het boek Exodus met als het ware de schepping van het volk Israël. Het ontstaan van Gods volk, van zijn volk wat hij beloofd heeft aan Abraham in Genesis 18, waarin hij zegt, immers Abraham zal zeker tot een groot en machtig volk worden. Dat hebben we in Exodus 1 al 3 keer gelezen. En in hem zullen alle volken der aarde gezegend worden. Deze belofte begint hier in Exodus 1 gestalte te krijgen. Het volk Israël wordt sterk en machtig onder zijn sterke hand. En de belofte aan Abraham, die herinnert ons eraan dat in Abraham alle volken der aarde zullen gezegend worden. Dus niet alleen het volk Israël. Van in den beginne had God een plan met alle volken der aarde. Voor wie daar oog voor heeft, zei ik al. De zegen van Israël begint hier vorm te krijgen. Alle volken nog niet, dat wordt nog even verzwegen. Dan komen we terecht in het Nieuwe Testament. En zover ga ik vandaag niet, want we hebben al een uurtje minder gehad. Toch wel, hè? We gaan eerst even bij Israël blijven. Alle volken van de aarde zullen gezegend worden, dat komt dus nog. Verwacht u daar maar aan, daar bent u nu al een stuk deel van, maar nog niet volledig. Dat komt ook nog. God komt altijd tot zijn doel. Dat is een beetje de eindconclusie van wat ik jullie vanmorgen wil meedelen. Alle volken der aarde zullen in Abraham gezegend worden. Dat is de belofte. Maar Zij die God niet kennen, zij die met God niets willen te maken hebben, hebben daar geen oog voor. Niet de koning van Egypte, die Jozef niet gekend heeft. En dat hebben we net gelezen. Hij is bang voor het volk en ziet het volk als een bedreiging. Hij gaat verstandig handelen met hen uit te willen schakelen. Maar hij is wel bang daarvoor. Angst komen we straks nog even tegen. Vele jaren later was er een koning in Israël die een speelbal was van het Romeinse koninkrijk. En hij had ook geen zicht op het feit dat in Abraham alle volken der aarde zullen gezegend worden. Koning Herodes ziet in Jezus alleen maar een toekomstige concurrent die hij moet uitschakelen. Dik 2000 jaar later hebben we vandaag de dag ook heersers over ons. Speelballen van de overste van de wereld. Dat is de titel die Jezus aan de Satan geeft. Zij nemen het massaal op voor de vijanden van Israël. En zij nemen het massaal op voor de vijanden van Gods volk. Zowel wat het oude verbond als wat het nieuwe verbond betreft. Wat we al gelezen hebben in Exodus 1 is heel actueel. Valse angst, zucht naar macht en misleiding door gebrek aan kennis van de Allerhoogste leiden altijd tot onderdrukking van een volk dat zich anders opstelt dan de meerderheid. Zich anders opstellen dan de meerderheid heeft ook in een democratie, tussen haakjes, negatieve gevolgen. Wij lopen vaak hoog op met het woord democratie. Ik ben daarvan teruggekomen. Zoals Churchill al zei, dat democratie de minst kwade van alle regeringsvormen is. Waar de meerderheid het voor het zeggen heeft, wordt de minderheid onderdrukt. Dat is de realiteit. Die overheden, zowel de koning van Egypte, de koning van Israël, als de koningen van de aarde tegenwoordige tijd, zijn zich niet bewust dat God zegt dat allen zullen verschijnen voor de rechterstoel van Christus. Allen. Zonder uitzondering. Maar als God eenmaal is begonnen met het uitvoeren van zijn beloften, en dat zien we hier in Exodus 1 gebeuren, God neemt een aanvang met het afzonderen van een bepaald volk om tot zijn voleinding te komen. De bedoeling was dat hij met Israël in het beloofde land zou gaan en dat daar alles goed zou gaan. Dat is natuurlijk niet gebeurd, omdat het met mensen moest gebeuren. Maar hier maakt hij al een aanvang en begint zijn plan stilaan vorm te krijgen. Die klei die begint stilletjes aan de vorm van een mooie vaas te krijgen, maar is nog maar aan de voet. Maar het krijgt al vorm. Het wordt al zichtbaar. En het gaat in de periode van de geschiedenis steeds verder groeien totdat we komen aan de volle heerlijkheid van zijn nooit genoeg volprezen naam. Farao, en dat is merkwaardig in Exodus 1, zijn naam wordt niet genoemd. God vond dat niet waardig om die naam op papier te zetten. Mozes mocht die naam niet opschrijven. Zo belangrijk was die man. Die wil de uitbreiding van Gods volk tegengaan. Hij wordt angstig. Hij, de grote koning, de grote gebieder, die wiens woord wet was, wordt bang voor dat kleine volkje wat zich uitbreidde. En hij laat dit volk slavenarbeid verrichten. Later, nog een stap verder, het doden van alle jongetjes. Wat een gruweldaden zijn daar niet gebeurd. alleen maar om de soevereine keuze die God gemaakt heeft tegen te werken. God heeft een soeverein plan met heel deze wereld, dat heeft hij altijd al gehad. Maar alleen om tegen God in opstand te komen, en dan verwijs ik toch even naar Genesis 3, hebben we allerlei middelen uitgevonden om diegenen die trouw de Heer willen dienen, trouw de Heer willen kennen, het leven zuur te maken. Die keuze die ze gemaakt hebben, was de verkeerde keuze. De keuze van Farao en zijn volk was een verkeerde keuze, omdat ze niet, of beter, omdat ze vergeten hadden dat in Abraham alle volken van de aarde zouden gezegend worden. De zegen van Israël zou ook de zegen van Farao en zijn volk betekend hebben. God heeft het doel van het paradijs nooit uit het oog verloren, ook niet na de zondeval. Slavenarbeid is een heel goed middel tot onderdrukking van een volk. Toen en nu. De Israëlieten moesten harder gaan werken, meer en meer bijdragen tot de welvaart, de zegen van het economische systeem. Ze moesten Pithom en Raamses bouwen, pure luxe steden, voorraadsteden, pure hoogmoed. Ik heb zo de indruk dat er in 3300 jaar niet veel veranderd is. Veel van onze mensen staan onder een dergelijke werkdruk om maar te presteren. Waarvoor? Voor luxe, voor hoogdraverij. Kijk maar naar de steden, hoe heten ze daar in Dubai en al die dingen. Kijk er maar eens na. Wie heeft dat nu nodig? Nochtans, wat daar gebeurt is ook pure slavenhandel. Maar ondertussen is God bezig om voor Israël een land voor te bereiden waar ze kunnen leven en vrij zijn van onderdrukking. God is daar op dat moment al mee bezig. Gods volk moet niet zijn eigen steden bouwen. God bouwt die voor hen. Zowel in het oude als in het nieuwe verbond. In het Oude Testament lezen we in Psalm 127, als de Heere het huis niet bouwt, te vergeefs zwoegen zijn bouwers eraan. Als de Heere het huis niet bouwt. Maar gelukkig bouwt de Heere het huis. Gelukkig heeft, nou gelukkig, naar zijn plan, heeft God zijn volk Israël daar gebracht waar ze hem konden dienen. Ze hebben erin gefaald, maar ze kregen de gelegenheid. In Johannes 14 zegt de Heer Jezus, in het huis van mijn vader zijn vele woningen. Als dat niet zo was, zou ik het u gezegd hebben. Ik ga heen om een plaats voor u gereed te maken. Dat is precies hetzelfde dan wat staat in Psalm 127. En dat is precies hetzelfde waar God mee bezig was in Exodus 1. Hij bouwt het huis. En wij mogen erin gaan. Ondanks ons falen. Ondanks dat wij ook niet beantwoorden aan al datgene wat God zo graag van ons wil. Genade, weet je wel. Genade. Onverdiende genade. Gunst. En Jezus zegt, ik zal voor u een woning bouwen. Wij zijn onlangs verhuisd, een paar maanden geleden. En dat verschil is enorm. Wij woonden in een heel oud huis. Dat zagen we pas toen de meubelen eraf waren, maar goed. Er was niet veel goeds meer aan. En nu wonen we, godzijdank, in een leuk, fijn appartementje. En we zijn er heel gelukkig en we zien dat het echt een zegen van de Heer is. Maar we zijn er nog niet op onze plaats. Want we zien nog uit naar datgene wat de Heere Jezus voor ons gaat voorbereiden. Dat gaat nog veel machtiger, nog veel grootser, nog veel mooier zijn dan wat wij ons kunnen voorstellen. Nou, met dat plan was God al bezig in Exodus 1. Eigenlijk al veel eerder, maar hier begint dat gestalte te krijgen. En dan zegt de psalmist, als de Heere het huis niet bouwt, tevergeefs zwoegen de bouwleden eraan. U mag wel werken, maar u wordt door God nooit verplicht tot slavenarbeid. Ik zeg het vaak tot mensen die denken dat ze altijd maar voor de Heer moeten bezig zijn. En moeten werken. Werken voor de Heer is goed. Maar ik zeg hen dan ook vaak, God is geen slavendrijver. Dat was Farao. Maar die is heel anders dan God. God geeft u ook rust. In eerste instantie rust voor uw zielen. Hebt u die al gevonden? Rust voor uw zielen. Dat is veel belangrijker dan dat u geen rust hebt van te werken. Er zijn mensen die moeten 16 uur per dag werken en dat die moe zijn, daar kan ik heel best inkomen. Maar dat is niet de rust waar het uiteindelijk om gaat. De rust is, heeft uw ziel rust in de Heere Jezus? Dat zou ik u vanmorgen ook op het hart willen drukken. Is uw ziel tot rust gekomen? Kunt u op welk moment van de dag of van de nacht ook zeggen, mijn ziel rust in God? Gemeente, dat is zo'n geweldig gevoel. En ik ben God zo dankbaar dat ik daar kan van meespreken. Rust voor uw ziel. Ondanks dat je moet belijden dat je wel eens verkeerd gegaan bent. Dat je wel eens gefaald hebt. Dat je wel eens niet gedaan hebt wat je wel moest doen. En wel gedaan wat je niet moest doen. Maar er is genade, er is vergeving. In Christus is er rust voor je ziel. Even terug naar Exodus. Farao gaat hardnekkig door in zijn poging om het volk uit te roeien. Nu, eerst was dat met de slavenarbeid en vervolgens met regelrechte moord. Eerst door ongelukjes van de vroedvrouwen. En later door het verdrinken van de jongens in de Nijl. Dan toont de wereldheerser zijn ware gelaat. Tussen haakjes. Ik zei daarnet al dat Farao zijn naam niet eens genoemd wordt. Dat gebeurt wel met die twee vroedvrouwen. Onbetekenende mensen in de maatschappij, zou je zeggen. Maar die twee krijgen een naam in Gods woord. Zij worden wel meegeteld in de ogen van de Allerhoogste. Hij geeft hen wel een naam. En ik kan me best voorstellen dat ook hun namen opgeschreven staan in het boek des levens. Die van Farao niet. Maar van die twee kleine, eenvoudige vroedvrouwen, die hun naam staat er wel in. Geweldig toch hoe onze God te werk gaat. En geweldig toch hoe God dat in zijn woord allemaal heeft laten opschrijven en wat ons tot nadenken mag stemmen. Wat hebben wij een fantastische God die zijn woord op een dergelijke wijze aan ons heeft gegeven. En dat geldt niet alleen voor dit gedeelte in Exodus 1. Dat geldt van Genesis tot Openbaringen. Nu wat Farao doet, eerst slavenarbeid, daarna de ongelukjes die het volk kleiner moeten maken, daarna de regelrechte moordpartijen. Het lijkt wel het boek Openbaringen, is het niet? Daar kom je dezelfde dingen tegen. Daar komt er straks ook een wereldregering met een heel vriendelijk gelaat, die straks gaat zien van, zo redden we het niet. En dan gaan ze verstandig handelen. En dan gaan ze allerlei dingen uitvinden. En dan wordt het steeds moeilijker. En dan wordt het steeds harder. Tijdens de grote verdrukking zal ook eerst de godsdienst nog getolereerd worden. Dat lezen we heel duidelijk in het boek Openbaringen. Los van het feit of de gemeente al dan niet al bij de Heer Jezus is. Ik ga die discussie vanmorgen niet voeren. Ik heb daar een idee over. Maar los daarvan, in het begin van die wereldregering gaat de godsdienst getolereerd worden. We krijgen een soort eenheidsgodsdienst. Maar na een tijd zal die verboden worden. Langzamerhand wordt dan de vijandschap tegen God, hoe ze dat ook mogen zien, opgedreven om te eindigen in de grote eindstrijd. Die grote eindstrijd die ze rechtstreeks tegen de Heer Jezus zullen moeten gaan voeren. Wat een dwaas idee. Farao laat alle jongetjes die geboren worden in de Nijl werpen. Zo wordt de Nijl tot een doodsrivier. Terwijl de Nijl eigenlijk de enige levensader van Egypte is. Kunt u zich dat voorstellen, wat een gevolgen dat gaat hebben? Dat geldt ook voor ons. Kijk, zonder de Nijl geen water. Zonder water geen leven. Maar het water moet wel gezond zijn. En Farao was wel bezig om dat water totaal te vergiftigen. Om zijn eigen volk op die manier de vernieling in te drijven. Gemeente, zonder de levensbron, zonder Jezus Christus, die zegt, ik ben het levende water, wordt het leven vergiftigd. En dat zien wij vandaag ook. Zonder Christus leid je een vergiftigd leven. Dan kan je met je lichaam misschien wel heel gezond zijn, maar straks, als je voor de rechterstoel van Christus komt te verschijnen, zal blijken dat je helemaal vergiftigd bent. Het wordt heel duidelijk. Wat we in Exodus 1 lezen, heeft heel veel te maken met de dag waarin wij vandaag leven. De geschiedenis van God is een herhaling van allerlei feiten, zij het misschien op andere manieren, in andere vormen, maar de kern van de zaak is overal dezelfde. Wat wij in onze tijd steeds horen, zien en meemaken, kunnen we in heel de Bijbel door lezen. En ook als er over de eindtijd gesproken wordt, dan vinden wij dezelfde tekenen terug in het boek Exodus. Daarom, gemeente, mogen wij ons niet laten ontmoedigen door de verdere afbrokkeling van onze maatschappij. Ik geloof, als je niet stekenblind bent, dan zie je wel dat onze maatschappij bergaf gaat. Ondanks alle beloftes en ondanks alle contracten die er worden afgesloten, resoluties die worden goedgekeurd, zij het na veel gekibbel of wat dan ook. Nee, het komt allemaal wel goed, weet je wel. Nee, ondanks al deze dingen zien we het heel snel bergaf gaan. Ook over de toenemende normvervaging. Men gaat steeds verder en verder. En ik hoorde gisteren of eergisteren nog dat een kwart van onze holebies en transgenders, dat die al een zelfmoordpoging achter de rug hebben. De schuld daarvan wordt gelegd op de intolerantie daarvan. Nooit op het zielenleed wat daardoor geleden wordt. Daar wordt over gezwegen. Dit tussen haakjes. Dit staat niet op mijn papier, hoor. We mogen ons gemeente niet laten ontmoedigen. Ook niet als de druk van buitenaf groter wordt. En geloof me, die wordt groter. De intolerantie tegenover het ware christendom zal steeds toenemen. En als ik het woord christendom uitspreek, dan wil ik er al onmiddellijk bij zetten, pas op voor etiketten. Er komen meer en meer christelijke organisaties, kerken, wat dan ook bij. Pas op. Laat je niet afbrengen van het absolute evangelie van Jezus Christus, dat hij gekomen is om zondaars te behouden en genade te schenken aan hen die in hem geloven. Ik wil afsluiten met te zeggen dat God zijn volk nooit vergeet. Het hele boek Exodus toont ons dat het zwijgen van God in Egypte ongeveer 350 à 400 jaar duurde. De geschiedenis leert ons dat er tussen Maleachi en de geboorte van de Heer Jezus ruim 200 jaar liggen. Kleine 400 jaar zweeg God. En toen begon hij zijn plan met Israël uit te voeren. Toen Israël faalde, zweeg God meer dan 200 jaar tussen Maleachi en de geboorte van de Heer Jezus. Maar het boek Exodus leert ons ook dat God zijn beloften altijd nakomt. Zelfs door de verdrukking heen maakte hij Israël tot een groot en machtig volk en bereidde hij een land voor hen. Hij bouwde het huis. Het boek Exodus leert ons ook dat Gods plannen nauwgezet en onfeilbaar zijn. Dat er een pad loopt door de woestijn, waarop in alle noden voorzien wordt. Dat leidt naar het land dat hij belooft en klaargemaakt heeft. Zoals de Heer Jezus zei, opdat ook u zult zijn waar ik ben. Johannes 14, vers 3. Het boek Exodus is een geweldig boeiend boek. Ik raad u echt aan om het, misschien hebt u het al 2 of 3 keer gelezen, maakt niet uit, lees het nog maar eens. Gods woord is onuitputtelijk. En dat boek Exodus leert ons, behalve de geschiedenis, dat het ook ontzettend veel te vertellen heeft over onze eigen woestijnreis als vreemdelingen en bijwoners hier, onderweg naar dat beloofde land, onderweg naar die eeuwigheid met hem waar we zijn heerlijkheid zullen zien, wat Mozes nog niet mocht zien, gedeeltelijk dan. Maar wij zullen dat straks in zijn volle glorie mogen aanschouwen. Wat een geweldig vooruitzicht mogen wij hebben. Het toont ons dat God altijd tot zijn doel komt, ondanks de houding en de geschiedenis van de mensheid. God heeft een plan gemaakt en God zal dat plan volvoeren. Ook als de Heer Jezus zegt, zie, ik kom spoedig. Houd vast wat u hebt, opdat niemand uw kroon zal wegnemen. Heeft u genade gevonden in de Heer Jezus? Hebt u eeuwig leven gevonden in de Heer Jezus? Hebt u deel aan zijn belofte? Dan wil ik u de raad geven, houd het allemaal vast, totdat hij komt. Amen. God zegene jullie in het leven met de Heer Jezus en met de zekerheid dat hij zijn plan waarmaakt.